Goedemorgen, broeders en zusters. Het is alweer een tijdje terug dat ik hier stond. En ik was vergeten hoe strak de microfoon zit. Zo. Ik denk dat mijn oortjes gegroeid zijn in de tussentijd. Kan iemand zich nog herinneren waar ik het de laatste keer over had? Het is een half jaar geleden, dus dat is een tijdje terug. Wij hadden toen Nederlandse les gehad. Ik had toen twee woorden behandeld aan de hand van het woordenboek. Het ging over toenadering en toewijding. Die had ik toen uitgelegd aan de hand van een aantal steekwoorden uit het woordenboek. En dit jaar wil ik graag ook een taalles met jullie doen. Maar het is geen Nederlandse taalles. Als jij de titel even erop zet, dan... schrijf je even mee, Jaap. De titel voor de website. Het is geen Roemeens. Ik kan het zo ook niet 1, 2, 3 lezen. Het zijn de woorden van de Heer Jezus die opgeschreven zijn door de evangelist Lucas. En hij heeft deze woorden opgeschreven in Lucas 9, vers 62. En ik heb de teksten niet op de beamer gezet. Ik zal ze samen met jullie opzoeken. Dan zijn we even snel met het vinden van de teksten. Ik kreeg te horen na de laatste keer dat ik veel te snel die teksten had doorgelezen. Want ik had ze natuurlijk al voor me staan en jullie moesten nog zoeken. Dus we gaan vandaag samen zoeken. Lucas 9, vers 62. En daar zegt Jezus tegen iemand die zei, ik wil u volgen, ik zal u volgen, zegt hij. Dit is de tweede die dat zegt. Maar in vers 62 zegt Jezus tegen hem, Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Als je de volgende wil zetten. Hier staat trouwens hoe je het moet uitspreken. Euthetos basileia theo. Dat is wat er staat in het Grieks. Ik geloof het meteen. Ik heb ook de Engelse vertaling erbij gezet. Dat vond ik zo mooi klinken. Fit for the kingdom. In het Nederlands, zoals wij het gelezen hebben. Ik had het uit de herziene Statenvertaling gelezen en daarin stond. Geschikt voor het koninkrijk van God. Een ander woord voor geschikt dat eigenlijk iets meer toepasselijk is, is bekwaam. Ik denk dat dat volgens mij staat het in de Statenvertaling. Bekwaam voor het koninkrijk van God. En in dat woordje bekwaam zit iets meer dan in geschikt. Geschikt moet ik altijd denken aan een reclame van heel lang geleden. Met twee van die hokjes en aan het einde van de reclame werd eentje ingekleurd geschikt of ongeschikt. Maar ik denk in het woordje bekwaam, zit ook iets van wat God in ons gelegd heeft. Een talent, een bepaalde gaven die hij ons geeft. En dat maakt het woordje bekwaam toch veel meer toepasselijk. Dit onderwerp heb ik gekozen. Is eigenlijk een beetje ingegeven door omstandigheden die ik de afgelopen 2, 3 maanden heb meegemaakt. En ik ben daar zo over na gaan denken. En toen ik bij dit vers kwam, toen dacht ik, dit moet ik wat verder uitwerken. Dit wil ik graag in een ander perspectief zetten. En ik wil naar dit onderwerp kijken aan de hand van 3 vragen. En dan zullen wij ook de teksten zoeken die daarbij horen. De eerste vraag die ik bij dit onderwerp heb opgeschreven is, wat betekent het nou dat achterom kijken, of zoals het hier letterlijk staat, kijken naar wat achter je ligt. Toen ik daarover nadacht, het eerste wat in mij opkwam was Israël. Vorige keer had ik ook gesproken over Mozes die ze had meegenomen uit het land Egypte waar ze slaaf waren geweest. En de eerste tekst die wij gaan opzoeken staat in Numeri 11. En ik zoek met jullie mee, dus we zijn even snel. In Numeri 11 lezen wij, hier staat als titel, het volk beklaagt zich. En boven vers 4 staat er bij mij, de Israëlieten jammeren. Het einde van vers 4 zegt, daarom jammerden ook de Israëlieten opnieuw. En zeiden, wie zal ons vlees te eten geven? Het volk Israël is net met Gods sterke hand uit Egypte geleid en door de zee getrokken, over het droge gelopen. En op een gegeven moment zien wij toch dat zij beginnen te klagen. En het eerste punt wat ik ook opgeschreven heb, is wat betekent dat nou, dat achterom kijken, dat achter je kijken? Een van de dingen die dat inhoudt is verlangen naar je oude leven. En dat zien wij hier heel erg in vers 5. Ik vond dat heel apart om te lezen. Als jij bedenkt hoe God ze uit Egypte heeft gehaald en hoe hij zich over hen bekommerd heeft, dan is het heel moeilijk om vers 5 te lezen. Daar staat namelijk, wij, de Israëlieten, wij denken terug aan de vis die wij in Egypte voor niets aten. Aan de komkommers, de watermeloenen, de prei, de uien en de knoflook. Ze waren hier totaal niet meer met de gedachte van wij waren slaaf daar. Wij werden eigenlijk gewoon onderdrukt daar. We moesten keihard werken. En wat komt er in hen op? De prei, de uien. Dat vond ik heel apart om te lezen. Maar heel vaak in ons leven gaat dat ook zo. Wij denken dan aan bepaalde tijd terug in ons leven. En verlangen naar bepaalde dingen uit ons leven. Zonder dat hele plaatje voor ogen te hebben. Dan denken wij aan specifieke dingen, net zoals de Israëlieten hier dachten, aan de prei, de uien, de knoflook. En dat verlangden ze meer dan wat God voor ze in petto had. Zij zeggen ook in vers 6, nu droogt onze ziel uit. Er is helemaal niets dan dit manna voor onze ogen. Een ander antwoord op deze eerste vraag van wat betekent het om achter je te kijken, heeft ook weer te maken met het volk Israël. En dat staat in Numeri 21. Numeri 21, vers 4 en 5. Toen trokken zij van de berg Hoor in de richting van de Schelfzee. Ze moesten namelijk om het land van Edom heen trekken. Maar onderweg kon de ziel van het volk het niet langer verdragen. Het volk sprak tot God en tot Mozes, waarom hebt u ons uit Egypte laten vertrekken, om te sterven in de woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water, en onze ziel heeft een afkeer van dit waardeloze brood. Hier klagen ze inderdaad weer over het eten wat ze hadden, maar wij zien hier ook dat het volk ongeduldig is geworden. Ze zijn het een beetje zat, het eten in ieder geval, maar ze zijn ook een beetje het zat dat ze nog niet zijn waar ze op hadden gehoopt dat ze zouden komen. Het duurt ze te lang. En wat ik opgeschreven heb is, een van de dingen die horen bij achterom kijken is dat we ongeduldig zijn. En heel graag voor God uit willen lopen. Zeg, God, als ik het zo op deze manier doe, dan komt het wel goed. Zegen mij in dit wat ik mij heb voorgenomen, dit wil ik graag doen. Ik ga er gewoon mee aan de slag. En wij zien hier dat de Israëlieten ook gestraft zijn voor hun ongeduld en voor hun klagen. Ik denk dat het derde punt heel duidelijk is. Achterom kijken betekent ongehoorzaam zijn. In Lucas 17 vers 32... deze gaan we niet opzoeken, zegt Jezus, denk aan de vrouw van Lot. En als wij denken aan wat er met Lot is gebeurd, en ook met zijn vrouw. Dan kunnen wij dat lezen in Genesis 19. Ik heb de eerste vers niet opgeschreven. Maar... ja, het is 26. Maar ik wilde eigenlijk nog daarvoor ook nog de vers lezen. Om te laten zien wat haar ongehoorzaamheid was. Je kunt net zien, als je het niet opschrijft, ga je hem niet meer terugvinden. In vers 17 lezen wij, en hier staat hij met hoofdletter. God zegt, vlucht voor uw leven. Kijk niet achter u en blijf nergens op heel deze vlakte staan. Vlucht naar het bergland, anders wordt u weggevaagd. De opdracht hier is eigenlijk heel duidelijk. Kijk niet achter u. En wij lezen inderdaad in vers 26 dat de vrouw van Lot, zijn vrouw die achter hem liep, keek achter zich en werd een zoutpilaar. Het eerste wat hier opvalt is inderdaad de ongehoorzaamheid. Als God zegt, doe dat niet, zeg ja, ik doe het toch. Ik denk dat er bij de vrouw van Lot, zij wordt niet bij naam genoemd, dat er wel meer speelde dan alleen ongehoorzaamheid. Ja, het klopt, zij was inderdaad ongehoorzaamheid aan het woord van God. Maar ik denk dat er bij haar ook het vierde punt speelde. Als wij een paar hoofdstukken teruggaan in Genesis 13, vers 2 als eerste. En Abraham was zeer rijk aan vee, aan zilver en aan goud. En Lot ging met hem mee op het moment dat hij uit zijn vaders huis vertrok. En ja, er ontstond dus oneenigheid tussen de hoeders van het vee van Lot en de hoeders van het vee van Abraham. En toen moest ik zo denken, als hier staat in vers 2 dat Abraham zeer rijk was, aan vee in ieder geval, maar ook aan zilver en aan goud. En op het moment dat de herders van Lot daar ook ruzie mee krijgen, dan betekent het voor mij dat Lot in ieder geval ook zeer rijk aan vee was. Ik denk namelijk dat hij die andere twee dingen ook had. Het zilver en het goud had hij ook. En als wij kijken in vers 10, dan zien wij een beetje van hoe Lot naar de dingen kijkt, wat zijn karakter was. Er staat in vers 10, en Lot sloeg de ogen op en zag dat heel de Jordaanvlakte rijk aan water was. Voordat de Heere Sodom en Gomorra te gronden gericht had, was zij, de Jordaanvlakte, in de richting van Zoar als de hof van de Heere. Het was een paradijs om daar naartoe te gaan. En omdat Lot op die manier keek naar zijn bezittingen, naar waar hij naartoe zou gaan en dat het daar nog beter zou worden, dat hij nog meer vee zou hebben en wellicht ook nog meer zilver en goud zou kunnen verzamelen. Ik denk dat zijn vrouw misschien ook een beetje die eigenschappen had. En op het moment dat zij terugkeek naar wat er gebeurde met Sodom en Gomorra, was er niet alleen ongehoorzaamheid in haar hart, maar was ook haar liefde voor haar zilver en haar goud. Al mijn spullen liggen daar. Wat gebeurt er met mijn spullen? En ze draait zich om en kijkt achter zich. Zij hield eigenlijk meer van de spullen die ze had, van alles wat ze dus zou kwijtraken op dat moment, dan van de Heer en van zijn woord, van wat hij gezegd had. Doe dit niet. De volgende vraag die ik mij bij deze tekst heb afgevraagd is, kijk of het hetzelfde staat, wat verlangt de Heere van ons? We zijn nu in Genesis, dus we gaan één hoofdstukje terug. Dat hebben we snel gevonden. Als wij kijken naar het voorbeeld van Abraham. In vers 1 wil ik even lezen. De Heere nu zei tegen Abraham, ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken, u zegenen en uw naam groot maken, en u zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen, en wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan zien wij in vers 4 het karakter van Abraham, een hele andere instelling. Toen ging Abraham op weg, zoals de Heere tot hem gesproken had. En Lot ging ook met hem mee. Om een hele andere reden, denk ik, dan waar Abraham om wegging. Wij zien hier, in het antwoord van Abraham, zien wij zijn gehoorzaamheid. Als God zegt, ga, dan ga ik. En hij wist niet waarheen hij zou gaan, waar hij terecht zou komen. Hij geloofde dat God het beste voor hem had. Hij geloofde dat God met hem zou zijn en hem zou leiden op de weg die hij zou gaan. En dat vertrouwen had hij ook. En ik denk, wij hadden in de tekst hiervoor hebben wij gelezen dat hij zeer rijk was. Ik denk dat hij toen hij bij zijn vader was, samen met zijn familie nog veel rijker was. Hij kon natuurlijk niet alle spullen die hij had meenemen. Maar dat was voor hem niet belangrijk. Voor hem was het veel belangrijker om God te gehoorzamen. Om in God te geloven en hem te vertrouwen op zijn woord. Een ander punt, dat hoort bij deze vraag van wat de Heer van ons verlangt, kunnen wij vinden in 1 Koningen, hoofdstuk 19. Hier wordt een stukje geschreven over de profeet Elia. En ik vond het heel mooi om dit stukje te lezen. We hadden gisteravond hier ook nog een preek over gehoord. Elia en Elisa. Vers 19. Hij, dat is Elia, ging daar vandaan en trof Elisa, de zoon van Safat, aan. Deze was aan het ploegen met 12 span runderen voor zich uit. En hij bevond zich bij het 12e. Elia ging op hem af en wierp zijn mantel naar hem toe. Hij, Elisa, verliet de runderen, snelde achter Elia aan en zei, laat mij toch mijn vader en moeder kussen, daarna zal ik u volgen. En hij zei tegen hem, ga, keer terug, want wat heb ik u gedaan? Zo keerde hij van achter hem terug, nam een span runderen, slachtte ze en kookte hun vlees op het hout van het juk van de runderen. Hij gaf dat aan het volk en zij aten. Daarna stond hij op, volgde Elia en diende hem. Het eerste woord dat in mij opkwam bij dit stukje was single-minded. In het Nederlands zou je het misschien kunnen vertalen met vastberadenheid. Op het moment dat Elia daar langs liep en hij gooide hem zijn mantel toe, begreep hij het meteen. Ik weet niet of dat gebruikelijk was in die tijd, dat je op die manier communiceerde met iemand. Ik zou raar opstaan te kijken als iemand komt en gooit zijn jasje. Zei, oké, bedankt, leuk jasje. Maar hij wist meteen wat de bedoeling was. Hij wist, ik moet de profeet gaan volgen. Ik moet met hem meegaan. En hij rent er naartoe en hij vraagt hem, mag ik eerst nog even afscheid nemen van mijn vader en moeder? En in vers 21 zien wij de vastberadenheid van Elisa. Hij weet, dit is wat ik moet gaan doen. Ik moet achter Elia aan, ik ga achter de profeet van God lopen. En om zijn vastberadenheid te tonen, pakt hij het juk, hij hakt het in stukjes en slacht zijn runder en kookt ze daarop. Voor hem was geen weg meer terug. Hij was klaar met zijn oude leven. Hij ging alleen vooruit, vastberaden vooruit. Een ander voorbeeld van iemand die wij hebben behandeld, was wat wij vorige keer hebben gekeken naar het leven van Mozes. Mozes heeft een bepaalde groei in zijn leven meegemaakt, ging met ups en downs, En juist op het moment dat hij dacht, ik ben de held, ik ben de bink, ik ga het zelf voor elkaar krijgen, mislukte het en moest hij vluchten. En 40 jaar later naderde God tot hem in die brandende struik en riep hem om een werk voor God te gaan doen. En in de tijd dat hij met het volk Israël uit het land Egypte was vertrokken en door de woestijn liep, zien wij een heel ander gedrag bij Mozes dan bij het volk. We hebben gelezen hoe het volk verlangde naar wat ze in Egypte hadden, naar vis, vlees, groenten. Terwijl Mozes was in Egypte, hij was de onderfarao. Hij was eigenlijk de tweede in lijn. En wij zien nooit dat Mozes terug verlangde naar wat hij had. Naar de eerste 40 jaar van zijn leven, waarin hij dus ja, de prins was en alles had wat hij verlangde in die tijd. Wat wij van Mozes zien is de toewijding die steeds meer groeit naar de Heere God toe. De toewijding die hij had, en ik heb dit vers niet opgeschreven, maar dat hij elke dag door het tentenkamp van de Israëlieten liep naar de tent der samenkomst. En elke dag ging hij daar naartoe om God te ontmoeten en met hem te praten. Dat was een toewijding die hij had en waardoor God kon zeggen tegen hem, hij is anders dan de anderen. Als er een profeet is in uw midden, zei hij ook, dan spreek ik met hem in visioenen of ik geef hem een droom. Niet al zo met mijn dienstknecht Mozes. Ik spreek met hem van mond tot mond. De volgende vraag die ik bij dit onderwerp heb gezet is, welke eigenschappen horen bij bekwaam zijn? Ik heb hier op mijn handgeschreven blaadje opgeschreven. Wat betekent fit zijn? Fit for the kingdom. De eerste tekst die wij gaan lezen staat in Filippenzen 3, vers 14. Hier schrijft Paulus samen met Timotheus deze brief. En hierin zegt Paulus, maar één ding doe ik, vergetend wat achter mij is, mij uitstrekkend naar wat voor mij is, wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Wij kunnen hier zien de mindset die Paulus had, dat hij heeft zijn blik naar voren gericht. Hij is gefocust op het volgen van Jezus. Als wij zeggen dat wij de Heer dienen en Jezus willen volgen, dan betekent dat eigenlijk letterlijk achter hem aanlopen, volgen. En als wij ons blik op hem gefocust houden en gericht houden, kunnen wij zijn voorbeeld zien. En kunnen wij worden zoals hij is. Dat is wat christen betekent eigenlijk. Een Christus in miniatuur. Volgende punt is waardig zijn. En dit stukje heb ik gehaald uit 2 Thessalonicenzen. Hier zien we dat Paulus met Timotheus en Silvanus deze brief schrijft. Vanaf vers 3. Wij moeten God altijd voor u danken, broeders, zoals het behoort, omdat uw geloof buitengewoon sterk groeit en de liefde van ieder van u allen tot elkaar steeds toeneemt, zodat wij zelf over u roemen in de gemeenten van God, vanwege uw volharding en uw geloof in al uw vervolgingen en in de verdrukkingen die u verdraagt. En vers 5, een teken van Gods rechtvaardig oordeel, dat u het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor u ook lijdt. Ik vond het heel bijzonder om dit stukje zo in het perspectief gezet te krijgen door de apostel Paulus. De dingen waar de kerk doorheen ging, dat maakte ze eigenlijk sterker. Dat deed hun liefde voor elkaar onderling, deed dat groeien. En op die manier werden zij waardig voor het koninkrijk van God. Vorige week hebben wij de preek gehad, dat kunnen jullie heel goed herinneren, met de jasjes. Dat blijft heel goed hangen. Het was onvoldoende om een wit jasje eroverheen te doen, over het oude jasje. Daar zaten al die stickers nog op. Dat jasje moest uit. En op het witte shirt stonden dan de vruchten van de geest. En het onderwerp was: wees heilig. Dat was een totaalpakket aan dingen die daarbij horen. Dat is denk ik de manier waarop God ons naar ons wil kijken. Met dat oude jas uitgedaan en een nieuwe jas aan. Volgende punt wat ik opgeschreven heb. Een eigenschap die hoort bij bekwaam zijn. Dat staat in Filippenzen, hoofdstuk 3. In het eerste stukje van hoofdstuk 3 vertelt Paulus een beetje over de dingen waar hij eigenlijk op kon roemen, menselijkerwijs. De dingen die hij had gedaan, dat hij een Jood was uit de stam van Benjamin, dat hij een Farizeeër was. Wereldse dingen. En in vers 8 zegt hij, vers 7 misschien er ook bij: maar wat voor mij winst was, menselijkerwijs, dat heb ik om Christus wil als schande beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schande vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schande ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen en in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Als wij een stukje nog verder lezen, dan kunnen wij het laatste punt er ook bij pakken. Ik vond het voorbeeld van Paulus zo mooi hier, dat hij geeft aan: alles wat ik had was toen belangrijk in die tijd, maar op het moment dat ik Jezus leerde kennen, werd hij nummer 1. En al het andere is eigenlijk niet meer belangrijk. En zelfs zo erg dat hij zegt: ik beschouw het als vuiligheid. Het is afval, in een andere vertaling. Het doet er niet meer toe, daar wil ik niks meer mee te maken hebben. Zolang ik God op nummer 1 zet, is al het andere achter mij. Voor de laatste twee punten, gehoorzaam zijn en verwachtend zijn, wil ik graag kijken naar het voorbeeld van Abraham. Wij hebben er net een stukje over hem gelezen, maar nu wil ik kijken naar wat er over hem staat in Hebreeën. In Hebreeën 11 zegt Paulus, ingegeven door de Heilige Geest, ook iets over Abraham. Hij zegt: door het geloof, Hebreeën 11 vers 8, door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om weg te gaan naar de plaats die hij tot erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. En heeft hij in tenten gewoond met Isaac en Jacob, die mede erfgenamen waren van dezelfde belofte. Want hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Wij zien hier de mindset die Abraham had. Op het moment dat God iets van hem vraagt, is hij gehoorzaam. En wij zien ook de verwachting die hij heeft. Ondanks alle aardse rijkdom die hij had, hij bleef gewoon in tenten wonen. Want, staat in vers 10, hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, waarvan God de bouwer en ontwerper is. Hij had een vurig verlangen, dat is zoals ik dat de verwachting zie, een vurig verlangen om de Heere God te behagen, om te doen wat de Heer van hem vraagt. En zoals ook hier staat in vers 10, hij had ook een vurig verlangen om de Heere God te ontmoeten en bij hem te zijn. Als samenvatting vond ik de woorden van de Heere Jezus heel erg mooi, die hij in Matteüs 6 vers 21 tot ons spreekt. Dat vat eigenlijk samen deze punten. Wat betekent het om achter je te kijken? Wat verlangt de Heere van ons? En welke eigenschappen horen bij bekwaam zijn voor het Koninkrijk van God? Ik denk dat de Heere Jezus hier in Matteüs 6, 20 en 21. Daar zegt de Heere Jezus, maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En ik denk op het moment dat wij de Heer Jezus toegewijd willen zijn en hem willen volgen, dan is onze schat bij hem. Dan is onze schat in de hemel. En dan willen wij graag hem dienen en hem toegewijd en gehoorzaam zijn. En ik denk, als wij ook zo naar het avondmaal gaan, moest ik zo denken toen ik daar nog achter stond, de ijsbeer, voor de preek. God heeft alles klaargemaakt. God heeft alles voor ons klaargemaakt. En ik moest toen ook terugdenken aan de preek van Willem de Vink van 2 weken terug, waarin hij zei dat Jezus wordt genoemd de enige geboren zoon, en vervolgens wordt hij genoemd de eerstgeborene van meerdere, dat wij daar ook bij mogen horen. En God heeft alles voor ons klaargemaakt en hij nodigt ons uit om te komen en deel te nemen aan wat hij voor ons heeft voorbereid. En ik bid ook zo dat God ons allen het vurige verlangen geeft om in zijn koninkrijk te zijn en om bekwaam te zijn in zijn koninkrijk. Amen.